Buiten 2:30, dus het is fijn om te beginnen, denk ik. Allereerst iedereen hartelijk welkom op deze middag. We zijn blij dat u nog gekomen bent en hier in het tuintje bent gaan zitten of zo met dit lekkere weer. Nodig bijna wel uit. De vrijwilligers voor de koffiedienst, hartelijk welkom. Fijn dat u er ook weer bent. En bijzonder welkom aan broeder Bor, die helemaal uit Gent gekomen is voor ons. Om vanmiddag van wat te spreken over zijn werk. Ook evangelisatie werkt daar in Gent. Hartelijk welkom. We beginnen deze middag dan met het zingen van Psalm 87. En het derde en het vierde vers. Psalm 87 dus. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. En het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Een zegen vragen over deze middag. Heer, aan het begin van deze middag komen we allereerst tot u om van u een zegen te vragen over deze middag. We mochten hier weer bij elkaar zijn om een gedeelte uit uw woord te horen, een kleine meditatie en ook te luisteren naar een spreker van vanmiddag. Heere, u hebt ons hier weer gebracht in betrekkelijke gezondheid. We danken u daarvoor, Heere, dat we dit nog mogen beleven en dit nog mogen hebben. Heer, er zijn zoveel mensen die dit niet meer hebben. Wilt u ook aan hen denken? Mogelijk luisteren ze met ons mee bij de kerktelefoon. We denken ook in deze aan mevrouw van Delft, die toch uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. Die nog niet deze middag hier kan zijn, maar wilt u ook met haar zijn in haar omstandigheden. We denken verder aan alle zieken en die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn. U kent ze, Heere. U kent ze bij name, meer als dat wij ze kennen. Wilt u hen gedenken in hun omstandigheden? Wilt u ook met ons zijn, nu we hier bij elkaar gekomen zijn? En wanneer we gaan luisteren naar het een en ander, wilt u in het bijzonder broeder Bor, die helemaal uit Gent gekomen is, helpen als hij het een en ander zal vertellen over zijn werk daar en ook over uw woord. Heere, wilt u hem helpen? Wilt u met hem zijn? Wilt u met uw Heilige Geest ook zijn verstand openen? Wilt u dat ook bij ons doen? Dat we er ook iets van mogen begrijpen en ook iets van uw werk mogen verstaan? Heere, want dat zal vanmiddag ook wel blijken, dat uw werk ook nog doorgaat. Heere, wilt u zo met ons zijn? Wilt u ons gedenken en ieder in onze omstandigheden? Wilt u ons een goede middag geven met elkaar? Wilt u ons bewaren en sparen voor het zondige wat ons ook altijd weer omringt? Heere, dit alles vragen we van u, niet omdat we het verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Ik wil eerst een stukje gedeeld uit Gods woord lezen. En dat doen we vanmiddag uit de psalmen. En dan wel psalm 92. Vrij bekende psalm, maar daar zal de meditatie ook over gaan. Dus we lezen psalm 92. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgenstond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten. Op het tiensnarig instrument en op de luit met een voorbedacht lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uwer handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat dit zelf niet. Dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid, de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie, uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk eens één hoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen, aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn. Om te verkondigen dat de Heren recht is. Hij is mijn rotssteen, en in hem is geen onrecht. We spreken de psalm ook in de ouderdom. En daar gaat het ook eigenlijk vanmiddag om. Niet dat u allemaal per se oud bent, maar toch wel op leeftijd, mag ik wel zeggen. En boven het stukje staat nooit te oud. Het is ook een stukje uit een boekje van een evangelist. En dat is een evangelist van een gereformeerde gemeente. Dominee of evangelist Quantus, moet ik eigenlijk zeggen. Dus we hebben vanmiddag allemaal stukjes van evangelisten. Maar dat geeft denk ik niet. De tekst is dan: in de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Het was op een regenachtige dag. Het straatwerk ging niet zo erg, zodat ik maar een bejaardenhuis binnenliep. Zo schrijft dus die evangelist Quantus. Het was er in ieder geval droog. In de lange gang van de eerste verdieping strompelde een ongelukkig klein vrouwtje. Gebogen sleepte ze zich moeizaam voort. Met haar stok tastte zij de deuren van de kamers af. Ze was nog blind ook. Geef mij maar een arm, zei ik. Dat loopt wat gemakkelijker. Zo kwamen we bij haar kamertje. Ik weet niet wie u bent, zei ze zuchtend. Maar uw stem komt mij bekend voor. Ik kan wel niet zien, maar horen des te beter. Bent u soms die man van heimwee naar God? Wat bedoelt u toch? Vroeg ik verbaasd. Ga even zitten, zei ze. En toen kwam het verbazingwekkende verhaal. Ze had een vriendin in een ander rusthuis die haar een bandje had gegeven waarop een evangelisatietoespraak was opgenomen, getiteld Heimwee naar God. Naar aanleiding van Psalm 63, vers 2. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Ik wist amper meer van die band af. Zij, de oude Anna, zoals de mensen haar noemden, was uit een totaal buitenkerkelijk milieu. En nu, op een bijzondere wijze, was het woord van God in het geheel geschonden mensje, met haar gevreesde ziekte, gebogen rug en blinde ogen, doorgedrongen. Nu begrijpt u het wel waarom ik zei, uw stem komt me bekend voor. Wij blinden zijn geheel op ons gehoor aangewezen. Zo kwam ik totaal onverwacht met deze 82 jaar oude Anna in contact. Ze heeft na deze ontmoeting nog 4 jaar geleefd. Wekelijks bezocht ik haar met nog anderen in het rusthuis. En regelmatig beluisterde ze de toespraken via de band. En dit was de aanleiding door het Gods voorzienig bestel dat ze, zoals ze mezelf vertelde, haar knieën leerde buigen voor die onbekende God, naar wie in haar hart een heimwee werd geboren. Op mijn vraag, na ongeveer 1 jaar, of er ooit iets aan haar ogen was gedaan, gaf ze als antwoord, och, wat zal het nog helpen voor zo'n oud mens? Na een langdurig gesprek met een oogspecialist werd Anna in het ziekenhuis opgenomen voor oogonderzoek. De specialist waagde het om 1 oog te tellen, zoals men dat noemde. Wat een spannende dagen volgde er. Zou het gelukt zijn? Na 1 week ging het verband eraf en we hebben het wonder beleefd. Anna kon met 1 oog zien. Ik heb nog nooit een mens zo dankbaar gezien. Ze kon haar geluk niet op. Het eerste wat ze zei was, nu kan ik zelf lezen. Heeft u een Bijbel voor mij? Maar de normale letter was voor haar nog te klein. Ik heb meteen een Bijbel met een zeer grote letter voor haar gekocht. Met bril en loep, om haar oog niet te vermoeien, kon ze het woord der zaligheid lezen. Het andere oog durfde de dokter niet meer te doen. Maar in het land der blinden is 1 oog koning, meende Anna. Hoe weinig waarderen wij onze ogen? Hoe vaak gebruiken we onze ogen voor de dingen die geen waarde hebben? In de 3 jaren die haar nog gegeven werden, heeft ze als het ware Gods woord verslonden en het woord haar. Wekelijks kwam ik bij haar om met haar uit het woord te spreken. Zij nodigde ook anderen uit in haar kamer, zodat daar een soort gezelschapsleven begon. Steeds ontdekte Anna weer wat nieuws in haar Bijbel. Vermaning, bemoediging en vertroosting. Op een dag kwam ik bij haar en zag dat ze helemaal ontsteld was. Op een vraag, wat scheelt eraan, zei ze met een droeve stem. Ik moet de Heere Jezus leren kennen, anders is alles nog te vergeefs. Ze had Jesaja 53 gelezen en was daardoor kennelijk aan haar gemis ontdekt. Wekenlang trof ik haar aan in een bedrukte toestand. Maar in deze weg leerde ze smeken om genade als een verloren zondares. Ze ging inzien dat aan de eis van Gods heilige wet moest worden voldaan. Haar leven ging ze zien als totaal verzondigd. Het keerpunt in deze toestand was het lezen in Romeinen 5 vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Nu kon het voor haar ook nog. Het scheen dat de weg ter zaligheid voor haar werd ontsloten. Wat hebben we veel met haar gesproken. Toen ik haar voor de laatste keer bezocht, gaf ze een krachtig getuigenis van de hoop die in haar was. Het waren voor mij toen bijzonder drukke dagen en ik had me voorgenomen om hier met haar nog eens op terug te komen. Maar dat was niet meer nodig, want een paar dagen later is ze van ons heen gegaan. De Heere staat voor zijn eigen werk in, zeggen we wel eens tegen elkaar, en dat is waar. Wij moeten er tussenuit. Wij mogen hoogstens aanschouwers zijn van het werk des Heeren. Op haar graf waren deze woorden uit 2 Korinthe 5 vers 1 van toepassing. Zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Haar tabernakeltje was heel slecht. Er mankeerde van alles aan. Maar toch geloven we dat zij een huis heeft ontvangen, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Vrienden, houd moed. Het kan nog, zolang het het heden genaamd wordt. Voor de oude Anna werd het in tweeërlei opzicht waar. En het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. We zingen er ook nog van uit die psalm. Die psalm 92 in het derde en het achtste vers. Het derde vers is: hoe groot zijn Heer uw werken. En het achtste vers: in hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. Dus vers 3 en vers 8 uit Psalm 92. We hebben nog wat huishoudelijke dingen te doen. Er liggen nog 2 notulen, want vorige keer was het Pasen en hebben we geen notulen gelezen. We hebben nog 2 notulen te lezen, die worden vandaag gelezen door mevrouw Van Dam. En ze zijn gemaakt door mevrouw Collé.
Notulen van de bejaardenmiddag gehouden 10 februari 2004 hier in de Hoeksteen. We werden welkom geheten door mevrouw Van der Maven, waaronder mevrouw Roy, die ons een film laat zien over de ramp van 1953. We beginnen met het zingen van Psalm 33, vers 4, waarna mevrouw Van der Maven ons voorgaat in gebed. Vervolgens lezen we uit Jeremia 5, vers 20 tot 25. De meditatie is vers 22. Zult gij mij niet vrezen, spreekt de Heere, zien we Gods hand in deze watersnood? Gij hebt ons geslagen en we hebben ons niet bekeerd. Maar de Heere heeft macht om de golven van de zonde te breken. We zingen hierop Psalm 93, vers 2. Heeft 163 euro opgebracht. Mevrouw Roy krijgt nu het woord. Ze wil ons de gruwelijke beelden laten zien van de nacht van zaterdag op zondag van 2 februari 1953. Door het zien van de beelden kwamen er voor de mensen die het hadden meegemaakt weer veel herinneringen boven. Dat geeft na zoveel jaar toch veel verdriet. Je zag de omvang van de verschrikking die de mensen hebben meegemaakt. We hopen en bidden dat we dat niet meer meemaken. We zongen Psalm 107, vers 15 en 16, waarna mevrouw Roy werd bedankt met een mooi boeket. Mevrouw van der Made eindigt voor ons in dankgebed en voorbeden werd gedaan voor de familie van mevrouw de Bakker, ja, mevrouw de Bakker is overleden. We hopen elkaar weer te mogen ontmoeten op de paasmiddag. Dan volgende notulen van de paasmiddag van 23 maart 2004 hier in de Hoeksteen. Mevrouw Heijstek heet ons allen hartelijk welkom. We beginnen met het zingen van Psalm 45, vers 1, waarna ze ons voorgaat in gebed. Schriftlezing en meditatie is uit Jesaja 53 en vers 6 werd er nader uitgelegd. We dwalen allen als schapen. We keren een iegelig naar zijn weg. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hierna kwamen de kinderen met juf Ankie uit groep 3 voor ons paasliedjes zingen en paasversjes opzeggen. Wat was dat leuk, al die gezichtjes vol overgave zingen. Kinderen kunnen komen zoals ze zijn, zo echt. Ze deden het prachtig, we hebben ervan genoten. Ze kregen allemaal een chocoladepaashaas mee. Dat gaat er altijd in. Hierna was er pauze en collecte die 113 euro en 65 euro cent opbracht. Daarna waren er enkele dames uit het bestuur die het declamatorium Hij voor mij uitvoerden. Met samenzang begeleid door de heer Kiewiet op het orgel. Hierna was er de tweede pauze met koffie en thee. Vervolgens werd er door mevrouw Van Dam het vrije verhaal voorgelezen, Pasen 1945. Hierna bedankte mevrouw Heijstek allen die aan deze paasmiddag hun steentje hadden bijgedragen. Ieder kreeg hierna nog een tractatie in de vorm van een zakje paasuitjes. Mevrouw Heijstek ging ons voor in dankgebed. We mogen terugkijken op een paasmiddag waar we mochten horen dat door zijn bloedstorting voor ons vergeving van onze zonden is.
Mevrouw Van Dam, bedankt voor het lezen en mevrouw Collé voor het maken. Ik denk dat het geen zware zijn om dit te ondertekenen. Goed, dan zullen we dat doen. Dan is nu tijd voor de pauze. Dan wil ik alvast een kleine vooraankondiging doen. Na de pauze hopen we dus te gaan luisteren naar broeder Bor, evangelist in Gent. Er is pas een boek verschenen. We hebben dan wel niet echt een boekentafel, maar er is een boek over het werk in Gent. En alles wat er omheen gebeurt. Het is een heel mooi boek, dus voor de prijs van 10 euro. Dus heel goedkoop eigenlijk. Het is een gebonden boek. Je mag het ook wat inzien. En het kan, je kan het kopen als je dat wil. Misschien zegt broeder Bor straks nog iets erover. Maar we zullen het even rond laten gaan. Dan is het nu pauze. We zullen zachtjes aan weer beginnen. Willen we eerst nog zingen uit Psalm 108, het tweede vers. Even opzoeken nog. Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, het tweede vers. MUZIEK geef nu graag het woord aan meneer Bor.
Hartelijk dank. Ik geloof dat ik hier voor de derde maal al ben. Klopt dat? Want dominee Voets, u was hier al. Toen ben ik hier ook al geweest. Dat is een jaar of vier geleden. En daarvoor ben ik ook nog een keer geweest. Dus ja, onder dominee het klooster. Dan was ik hier ook al. Dus dan zult u misschien wel wat dingen horen die die ik al eerder verteld heb, maar goed, voor de tweede maal te horen is u toch niet verdrietig. Ik wil eerst met u lezen uit het evangelie naar de schrijver van Lucas, hoofdstuk 19, en daar de eerste 10 versen van, Jezus en Zacchaeus. Dan zien we eigenlijk ook in deze geschiedenis, en vanuit deze geschiedenis wil ik dan ook een aantal voorbeelden uit de praktijk die ik heb meegemaakt in Gent, u wat vertellen over het werk. We zien dus dat Jezus zondaren zoekt, die verloren zijn. En Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. Dan ziet er was een man met naam geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopend klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien. Want hij zou door dien weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. En zeide tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen. Want Zacchaeus stond en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En dien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem, heden is deze huis een zaligheid geschied, nademale ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En bijzonder leg ik even de vinger bij dat laatste vers, want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat moeten we goed in het oog houden. Dat de Heer Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat er geen mens is die uit zichzelf tot God komt. In psalmen kunnen we ook lezen, er is niemand die God zoekt, niet tot één toe. Allen zijn afgewezen. Er is ook niemand die vraagt naar de Heer Jezus. U niet en ik niet. En als we door genade hem hebben leren kennen, is hij het geweest die ons heeft opgezocht. Die onze ogen geopend heeft. Ja, maar zegt u, Zacchaeus dan? Hij was toch de man die in die boom klom? Hij was toch de man die Jezus zocht? Het was jaren geleden dat ik een nieuwjaarsdienst gehouden heb. En zoals elk jaar natuurlijk zoek je dan een tekst om eigenlijk de mensen ook aan te spreken. En toen had ik als deze woorden uit deze geschiedenis, ik moet heden in uw huis blijven. Dat de Heere ons nodig en dat de Heere bij ons wil komen, ook in dit nieuwe jaar, om in ons huis te blijven. Daar had ik over gepreekt en nou is de gewoonte in bij ons in de parochie, dat de mensen op nieuwjaarsdag een receptie bij kunnen wonen bij de pastoor. En de pastoor had mij ook heel vriendelijk uitgenodigd om bij hem de receptie bij te wonen. En de grote kerk die tegenover ons centrum staat, daar kunnen misschien wel 2000 mensen in. We wonen in een parochie waar in de tijd 10.000 mensen woonden. Dus die kerk die zat vroeger afgeladen vol. En er waren 3 priesters verbonden aan die parochie. Dus dat was met nieuwjaar een drukke receptie. En de eerste jaren hebben ze me dus uitgenodigd. Maar als dus op zondag de dienst was, dan ging ik er niet heen. Maar toen was het op een door de weekse dag, nieuwjaarsdag. En na afloop van de dienst ging ik dus naar het parochiecentrum en daar stonden de 3 pastoors bij elkaar. En ik vertelde, ja, ik ben wat later, heren, maar want ik heb een dienst geleid. Zo, zegt de ene pastoor. En hij had zijn glaasje in zijn handen, zo. En ik keek een beetje wazig uit zijn ogen. Hij had er al te veel op natuurlijk. En hij zegt, zo, waar heb jij over gepreekt? Ik moet heden in uw huis blijven, zei. Daar heb ik over gepreekt. En weet u waar het staat? Ja, zeg me het een keer, Henk. Want ik zeg, dat gaat over Zaccheus. En toen deed hij een goede slag. Toen zegt hij, maar die man die zat toch maar in de bomen, hè? Hij ging toch zelf Jezus zoeken, met andere woorden. Hij was zelf onderweg en wij moeten toch God ook een handje helpen. Wij moeten toch zelf doen. Henk, je moet het toch zelf doen. Dat heb je toch zeker wel tegen die mensen gezegd. Ik zeg, ja, maar heb je vers 10 gelezen? Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat het verloren was. En iets wat verloren is, dat kan zelf niet terugkomen. Dus er staat een andere gelijkenis waar de Heer Jezus zegt, de vader van de verloren zoon, die zegt, deze mijn zoon was dood. En toen zegt hij, leg me dat eens beter uit. En ondertussen werden alle mensen een beetje nieuwsgierig, want er ging een godsdienstig gesprek plaatsvinden. En stonden al die mensen van de parochie rondom me heen. Ik zeg, ik zal u een voorbeeld geven. Zeg, stel je voor, iemand is aan de drank verslaafd. Ik zeg, dan kunt u 100 keer tegen die man zeggen, meneer, u moet stoppen met drinken. En die man die zegt, natuurlijk meneer, ik zal stoppen met drinken, maar het duurt geen 5 minuten. Of hij komt een café tegen en hij hangt er weer aan. En hij drinkt weer. Daar is hulp voor nodig. Hij moet eruit losgemaakt worden. Ik zeg, en zo hebben wij ons verkocht aan de duivel. We hebben de zonde lief. We doen de zonde graag. We zijn dood in zonde en misdaden. En we zitten eraan vast. En we kunnen er zelf niet van loskomen. Ik zeg dat deze man nieuwsgierig geworden is naar de Heer Jezus. Dat is door de trekkende liefde van de Heer Jezus zelf. Die heeft het zo gearrangeerd, zei ik het op zijn Vlaams, dat hij in die boom terecht kwam. En dat Jezus er voorbij kwam, omdat hij aan het zoeken was. Ik werd even stil. En de parochiaan die er om stond, die keek hem zo en die begon te knikken. Ja, ik geloof dat meneer de pastoor van een protestantenkerk daar wel gelijk in heeft. En je voelde de spanning stijgen. Ik hoefde nooit meer op de receptie te komen. Nooit meer uitgenodigd. Want het werd een tumult. Mensen gingen er toch over praten. En zo geef God dan de gelegenheid om zo het woord soms door te geven, op een onverwachte manier. Ondertussen zijn de twee pastoors verdwenen en is een nieuwe pastoor gekomen en die heet Koen. Maar Koen heeft maar één hand, is invalide en is er de enige priester in de parochie. En als u ziet wat de zondes in de kerk komt, dan zien we dat in onze kleine kerkzaal Reobot meer mensen zitten dan in het grote kerkgebouw er tegenover. Een handjevol mensen. We willen zelfs de kerk gaan sluiten om er een monument van te maken. 3 weken geleden was er een deed ik het raam van mijn slaapkamer open. Ik zeg, wat krijgen we nu? En wat hoorde ik? Turkse muziek. En toen zaten de kerk gevuld met allemaal moslims. Die zaten in de kerk, want ze hadden een culturele avond. U voelt wel, onze wijk, daar wonen nu 54 nationaliteiten. Bulgaren, Tsjechen, Turken, Marokkanen, te veel om op te doen. 54 soorten nationaliteiten. Alle talen worden bij ons gesproken. En daar wonen we dan tussen. En de kerk is een sterke minderheid geworden, een handjevol Vlamingen die dan nog zondag of zaterdagavond naar de mis gaan. En toch, ondertussen is ons centrum ook verbouwd, of eigenlijk totaal nieuw gebouwd. We hebben een hele mooie accommodatie. Daar in deze allochtone wijk, waar moeten we toch zijn? We voelen toch dat de Heere ons daar een plaats geeft om als een getuige te zijn in deze wijken in deze stad. En dat is de titel van het boek. Werpt u brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Dat betekent dat wij de opdracht gekregen hebben om te zaaien. In harten van mensen. En dan is het de Heer Jezus zelf die zondaren trekt. Die mensen nieuwsgierig maken. Zo een week of wat geleden hadden we een verspreidingsactie gehouden. En zo komt er een man binnen de kerkzaal. Het is een Spanjaard. Later vertelde hij dat wie hij was. Hij zegt, meneer, ik snap er niks van. Helemaal niks. Hij zegt, dat zingen begrijp ik niet. De Bijbel begrijp ik niet. Hij zegt, maar toch, er is iets. Hij zegt, en dat spreekt me aan. Ik voelde iets. En nu is dat natuurlijk ook wel een gevaar tegenwoordig, want je moet tegenwoordig wat voelen. Maar, hij zegt, ik begrijp wel dat ik dat zomaar niet kan begrijpen. Ik zeg, nee. God moet jouw ogen daarvoor openen. En daarom moet jij ook meer komen. En daarom moet jij ook de Bijbel lezen. En daarom moet jij ook bidden. Of God het jou doet verstaan. En nu komt hij zo een paar weken. Maar hij zegt, nu begin ik ze ook mee te zingen. De psalmen. En ik begin ze ook te begrijpen. Nou, dan hoop je maar dat de Heere ook in zijn hart gaat werken. Want wij kunnen het alleen maar tot het oor brengen. En God moet het zelf tot het hart brengen. Deze tollen, of deze Zacchaeus, die tollenaar, die is nieuwsgierig geworden. Hij is in die boom geklommen. Hij wil niet gezien worden. Trouwens, hij kan helemaal niet bij de Heer Jezus komen, want hij is veel te klein en de mensen zullen hem toch niet toelaten om tussen die scharen heen te laten gaan. Ze verafschuwen deze kerel, wat moet die vent? Ja, wat zou u ervan denken? Zondagavond. Netjes, laat iedereen komt binnen. Keurig gekleed. Hoe toch, vrouwen? Deftig, netjes, zoals het hoort. Opeens komt er een jonge vrouw aan. Oh, ja, dat is waar. Oh, ik ben mijn hoed vergeten. Geef niet hoor, komt u maar gewoon binnen. Ja, zegt ze, maar ik ben toch een beetje vergeten. Oh, wacht, zegt ze. Ze trekt de trui uit in die bins en die ding en die doet ze op haar hoofd. Maar ondertussen had ze helemaal geen kleren aan bijna. Zat ze er één keer tussen het kerkpubliek. Wat moet je dan doen? En toen heb ik even zo gewerkt. Ik zeg, kom eens even mee. Ik zeg, ik heb net zo lief dat je die trui aantrekt. Over je lichaam. En je hoofd bloot, dat geeft niks. Als dat je met alles op je hoofd zit en je lichaam bloot. Ja, ze voelt, ik moet iets op mijn hoofd, maar ze dacht nergens bij na en ze denkt, ik doe dat op mijn hoofd en dan... Ik zeg, nee, dat is de bedoeling ook niet. Ze deed het. En ze heeft geluisterd naar het woord van God. En dat is het belangrijkste natuurlijk. En je hoopt ook dat het dan ingang vindt in het hart. Want de Heere zegt, ik moet heden in uw huis blijven. Want daar gaat het om. De Heere wil woning maken in onze harten. En nu moeten we dat woord brengen van God. Een appel doen. Op de harten van de hoorders. En dan is de Heere zelf die dat woord in het hart draagt. Want als de Heere spreekt, dan is dat met majesteit. Dan zit de geest daar in die boom. En dan komt de Heer Jezus en die roept zijn naam. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. En dat is het wonderlijke als mensen dan komen onder het gehoor. En ze horen hun naam. Door het woord. Gisteravond. En toen had ik een dienst in de gevangenis, waar ik ook aalmoezenier ben, in de Rijksgevangenis te Gent. En gisteravond zaten zo'n 12-13 gevangenen in onze kerkzaal. We doen samen met de Rooms-Katholieken. We hebben daar een mooie kerkzaal. En de mannen als ze komen, hebben ze daar ook wel, ja, voelen ze ook de gewijdheid van zo'n zaal. En ze hebben ook het idee, we gaan naar de kerk. En tijdens de preek vroeg ik, bijna aan het einde van de preek, en toen vroeg ik zo, lezen jullie nou de Bijbel? Want de Heere wil dat wij dat woord lezen, dat is het middel waardoor God tot ons spreekt. Want zeg, ik geloof dat jullie wel bidden. Of bidden jullie nooit? Zeg je, als jullie voor de rechter moeten komen. Als jullie iets gedaan hebben. En je voelt dat er een zware straf op zal volgen. En dan zit je misschien toch wel in jezelf te bidden. Heere God, wil me alsjeblieft een lichtere straf geven. Of Heere God, wil me alsjeblieft helpen. Zeg, dan bidden jullie wel eens. En misschien, als jullie nood hebben, dan roepen we toch allemaal tot God. Nou, dat is iets wat te knikken. Zeg, maar wij doen dikwijls als de kleine jongens. We drukken op de bel bij God. En we lopen hard weg. We geven geen gelegenheid meer om te antwoorden. Daarom moeten jullie de Bijbel lezen. Ik zeg, lezen jullie de Bijbel? En toen was er een zo'n jongen die zegt, ja, ik lees de Bijbel. Hij zegt, maar ja, Hij zegt, ik ben in Genesis begonnen. Ik heb me weer dik gedaan, zegt hij. Want op de eerste paar bladzijden heb ik al gelezen dat ik een zondaar ben. Dat ik het allemaal verkeerd gedaan heb. Dat heb je goed gelezen. Ik zeg, maar dan moet je verder lezen. Dat God nu gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat jij ook gered kan worden. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus ook deze mannen beseften. Als het woord opengaat. Dat hun leven daarin getekend staat. Dat de Bijbel dan hen gaat lezen. Want dat is het wonder, geliefde. Niet dat wij de Bijbel lezen, maar dat de Bijbel dan ons gaat lezen. Dat ons leven dan blootgelegd wordt. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Dat de Heer Jezus, eigenlijk als de Heer Jezus zegt, Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Dan flitst het door Zacchaeus heen. Hij kent mij. Hij weet wie ik ben. Hij weet ook heel mijn leven. Dat was als het ware in één seconde een geopend boek. Waar hij voelde dat de Heer Jezus daarin keek. En dat hij alles wist. Dan sta je naakt. O God, is dat in ons leven al gebeurd? Dat zal toch moeten gebeuren. Want de Heilige Geest is die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waar het woord gezaaid wordt en waar het woord gesproken wordt, daar gaat die geest werken. En dan gaat die harten overtuigen. Ik denk aan de jongen die zat ook in de gevangenis, staat ook in mijn boek. En daarom wat ik nu vertel, er zullen ook al verhalen staan in dat boek en dan kunt u dat thuis verder lezen. En als u er echt aan begint, dan ziet u vanavond nog later lezen misschien. Maar goed, die jongen die zat voor een zware overtreding, drugs. En amfetamine maakte die en drugstransporten uit Afrika, uit Spanje en noem maar op. Hij was een grote drugsbaron, zo zouden we kunnen zeggen. En ik gaf hem een Bijbel. Ah, zegt hij, dat is wel interessant. Hij las wel graag, zegt hij. Maar dan vroeg ik, wat heb je gedaan? Oh ja, niks in bijzonders. Ik heb geen oud vrouwtje beroofd. Ik heb geen moord gepleegd. Ik heb geen zedelijk gedaan. Ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja, een beetje drugs gesmokkeld. Maar, ach ja, mensen vragen erom. En ik heb er gewoon gehandeld in een hotel. Iemand met een boord om. En we hebben gewoon de zaken geregeld. Doet toch niemand kwaad? Veel geld verdiend. Maar ja, nu ben ik tegen lamp gelopen. En daar zat hij. En ik probeerde vanuit de Bijbel hem te wijzen dat wij gezondigd hebben. En ik zeg, jouw klanten, laat ik het maar zo zeggen, die met aan dat spul hangen, die zijn verslaafd. Die liggen op perron 0, toen de tijd nog in Rotterdam. Zeg, dat is jouw zaak eigenlijk. Ja, maar dat doen ze zelf, hè. Een caféhandelaar of een caféuitbater of een restaurantuitbater die verkoopt ook drank, maar de mensen drinken het zelf op. En zo vergelijkt hij dat. En ik gaf hem die Bijbel. En die jongen die gaat in die Bijbel lezen. Hij komt in de dienst. Maar het wonder is, die Jezus zegt het, de zoon des mensen. Is die Jezus een waarachtig mens. Op aarde gekomen, afgedaald op aarde. Het woord van God is het woord van God, maar ook een woord wat wij als mens kunnen verstaan. Want het is van de Zoon des mens. In dezelfde situatie geleefd. Hij gaat het woord lezen en wat gebeurt er? Die Bijbel gaat hem lezen. En zodanig gaat die Bijbel hem lezen. Dat die jongen in de schuld komt. Niet dat alleen dat hij drugs gesmokkeld heeft. Maar dat hij zijn vrouw bedrogen heeft. En dat hij alles gedaan heeft wat hij niet mocht doen. Wat er in het woord staat. Want als de Heer komt in je leven. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Dan wordt alles in het licht van de eeuwigheid gesteld. Dan wordt alles voor het heilig aangezicht van God gesteld. En dan ziet ook Zacchaeus. En hij beleidt het ook. De helft van mijn goederen. Dat geef ik aan de armen, maar wat ik om vreemden te geven, vierdubbel weder. De liefde in zijn hart heeft hij eigenlijk daarin zijn zonde beleden. En zo gaat het woord dan de mens ontdekken. En het werd eigenlijk steeds groter, die zonde. En hij zegt dat in een brief, heeft hij dat een keer geschreven aan zijn tante. En ze schreef die tante, u weet dat ik een vrolijke jongen ben. Dat ik alles kan en aan alles doe en dat de hele buurt, ja, plezier van me had. Zodat de buurvrouw een wasmachine kapot had en zei ik, buurvrouw, ga er maar een halen hoor. Ik zal hem wel betalen. Geld zat. Ik was de leuke kerel. Nu zit ik hier. Nu heb ik een Bijbel gekregen. En in die Bijbel heb ik gelezen wie ik ben. O oom en tante, je moest eens weten. Hoe groot zondaar ik ben. Dan weet je wat er gebeurd is. Hij zegt, op een avond was ik weer bezig om in het woord van God te lezen. En ik zat te lezen. En ik voelde hoe ontzettend ik gezondigd had tegen God. Hij zegt, in die last, die werd me zo zwaar. Ik ben op mijn knieën gegaan, daar in mijn cel. En ik heb mijn hart uitgeschreeuwd voor God. En al mijn zonden beleden. Hij zegt, en wat er toen gebeurde, daar kan ik met geen pen beschrijven. Toen kwam er zoveel liefde van God in mijn hart. Hij zegt, heb ik gehaald. Hij zegt, en nu wil ik die God alleen dienen. Maar dan komt het erop aan. En dat is in Gent. Dat is echt niet zo gemakkelijk. Als u zondags morgens naar de kerk gaat. Er zal toch niemand zijn. Of misschien. Misschien zijn er wel. In die gezin die zegt. Moet u nou alweer naar de kerk? Ga je pilaren bijten, zeggen ze dan in Gent. Want dat doen ze als u dan twee keer naar de kerk gaat. In pilaren bijten. Die iemand die altijd in de kerk zit. Is één keer dan niet genoeg. Moet dat nou altijd? Moet je nou elke week naar de kerk? En zo was bij deze jongen ook. Hij moest breken met zijn verleden. Met de mannen in de gevangenis waar hij ook drugs aan verhandelde. De bende waar hij mee in contact stond via de gevangenis. Om daar nog transporten uit te voeren. Zodat het geld nog rijk binnenstroomde. Hij moest ermee breken. Want dat betekent ook, Zacchaeus moest met zijn oude leven breken. Met de vruchten van geloof en bekering, geliefde. Dan komt er een keerpunt in je leven, ook in je vrome godsdienst. Je eigen gerechtigheid. En wij moeten dikwijls bekeerd worden van onze eigen gerechtigheid en vroomheid. En dan moet het oude leven ook gebroken worden met onze hoogmoed. En een wereldling moet zijn leven breken met zonde. En zo zie je dat ook bij deze jongen. Het gebeurde ook heel langzaam. Maar zeker. De drugs die hij nog kreeg, spoelde hij weg door het toilet in de gevangenis. En hij zei tegen de jongens op de wandeling, het is afgelopen. Het kan niet. Ik wil het niet. Ze hebben hem uitgelachen. Maar hij had gezag. Uit de liefde van God. Vergeet nooit dat ik op een gegeven moment in een cel kwam. Het was op een maandagmiddag ook een quattrocel. Hier zit de minister en onze regering te zeuren over twee op een cel. Mag dat wel? Kan dat wel? In België zitten ze met vier op een cel. Ik ben in een gevangenis geweest, er zitten er 46 op een cel. Bed, een kastje, een bed, een kastje, een bed, een kastje. Dus nog dichter bij elkaar is in een ziekenhuis. 46 man. Maar goed, vier op een cel, komt daar binnen en ga zo aan de tafel zitten. En ja, dan ben je de aalmoezenier en jongens, hoe gaat het? Praatje. Ja, Henk, zegt er één, we hebben in de Bijbel gelezen. Zo. En wat hebben jullie gelezen? Ja, openbaringen, er gaan verschrikkelijke dingen gebeuren. Nou, ik zeg, je pakt wel het moeilijkste boek. Ja, en een poosje erover zit praten. Komt in de tweede cel, precies hetzelfde verhaal. Henk, we hebben in de Bijbel gelezen. Boek Openbaring. Zo, zeggen jullie, lezen nooit in de Bijbel. Wat zijn jullie ineens vroom geworden, hoe zit dat? En toen kwam de adellijke mouw, toen zei ze, ja, Mark, die is op de sectie geweest hier. En die heeft gezegd tegen iedereen in de cel, en jullie moeten Openbaringen zoveel lezen. Dus elke cel moesten ze Openbaringen lezen. Deze man, die had natuurlijk in het natuurlijke leven wat gezag. En dat straalde hij ook uit. Toen de Heer in zijn hart begon te werken, had hij ook dat natuurlijk talent van gezag. En ja, dwong hij eigenlijk de mannen om ook te gaan lezen in de Bijbel. En als de dienst was, dan ging ik voor de dienst, dan ligt nog eens een poosje naar hem toe. En deden we samen een gebed in de cel. En dan bad hij ook of de Heere de dienst wilde zegenen. En ik vergeet nooit die keer, dat was rond de kerst, op Adventstijd. En ik was me klaarmaken. En wij deden daar een gebed. En we gingen samen naar de dienst. Hij was dan gelijk ook een beetje koster. Ouderling noemde ik hem. En zo zat hij naast me. En ik had gepreekt. En na de preek, toen zei ik, jongens, hebben jullie nog vragen? Stak er een zijn vinger op, die zegt, ja, Henk, gaan we nog een feestje bouwen met kerst? Hij zei, ja. En komen er nog vrouwen van buiten? Want we willen toch een beetje plezier maken. Ik zeg, ik denk het wel. Maar, ja. Ik kon eigenlijk een beetje verlegen van, wat moet ik nu zeggen? Dus ik keek mijn vriend Mark aan en ik zeg, Mark, wat denk jij ervan? Ik vergeet dat ogenblik nooit meer. Moet je voorstellen, die jongen had nog lange haren en zijn armen getatoeëerd. Stoere kerel, hè, echt zo'n, ja, wij zouden zeggen een crimineel. En hij gaat er staan met zijn Bijbel in zijn handen. En hij zegt, jij daar, hoe lang moet jij nog? 5 jaar, 8 jaar, 10 jaar, 6 jaar, 1 jaar, moet je er nog een jaar bij krijgen? Om te weten waarom dat je hier zit. Want we zitten hier niet voor niks. Hij zegt, jongens, zegt hij, hier is de Bijbel. En ik heb die Bijbel gelezen. En als we ons niet bekeren, ga je voor eeuwig verloren. En moet God je nog hier langer houden om na te denken dat je sterven moet en God moet. Die bent vader. Ik voel me hier had er een gesproken. Van hem. Die zelf geraakt is door het woord. En hij kwam aan het einde van zijn gevangenschap en de rechter had gezegd, ik geef hem nog 4 jaar, dat u blijft zitten. Er zou nog een proces komen, want in de gevangenis had hij ook lijnen gestuurd van Spanje naar Nederland. En dat het drugs werd verhandeld met een aantal andere kompanen, kompions, buiten de gevangenis. En zo hadden ze een netwerk gevormd. En dat is in België zeer strafbaar. Dan word je veroordeeld tot bendevorm. En toen had hij aan die advocaat verteld dat hij de laatste jaren daar dat niet meer gedaan had in de gevangenis. Dat hij tot bekering gekomen was. Toen zei die advocaat, ja, maar dat kan ik daar niet uitleggen. Want die rechters snappen daar niks van. En toen zei hij, ja, maar dat kan die nou moezen hier wel. Dus die advocaat die belde me op. Het was een Roomse man. Hij zegt, wil je een goed werk doen, zegt hij. Jij moet pleiten voor onze markt. Hij zegt, want ik kan niet vertellen wat er gebeurd is, wat bekering is. Hij zegt, ja, dat hoor je wel te weten. Dus ik zeg, ik kom. Dus op de bewuste dag dat die bende voor de rechter stond en Mark als hoofdverantwoordelijke van de bende. En ik heb daar aan de rechter verteld wat er in de gevangenis gebeurd is. Hoe hij tot verandering is gekomen, hoe hij de Bijbel is gaan lezen. Hoe hij anders is gaan lezen. En dat ik daar duidelijke bewijzen van heb. In de krant van de Gazet van Antwerpen stond een aalmoezenier getuigd op een drugsproces hoe een bijklant een brave jongen was. Hij werd vrijgesproken. En ik had aan hem gevraagd, stel je nou eens voor dat de rechter je veroordeelt. Wat zou je dan zeggen? Hij zegt, ik heb het verdiend. Het zal wel zwaar zijn, een verlang van de vrouw om een schuld te beleiden. Om een leven te verbeteren. Om te leven zoals God het wil. Hij mocht raas. Wonder. En in zijn gemeente waar hij toe behoorde, elke zondag waar hij naar de kerk ging, daar werd ik gevraagd om een lezing te houden. Dat door de week. Dat was al een jaar later. Ik had wat klanten uit de gevangenis meegenomen die al vrij waren. Jongens, kom op. We gaan daar en daar naartoe, naar Mark, ga je mee? Nou, we gingen mee. Een paar van die struise kerels, en daar zat ik dan. En we zaten zo rond tafels. Het was een soort in huis, in een grote kamer. We hadden allemaal tafels en stoelen neergezet, zodat we in een kring zaten. Ik zou daar een lezing houden, en het was er erg warm. Het was midden in de zomer. En ik begon over het gebed. En na mijn lezing, iedereen deed zijn jas uit, want het werd zo warm. Toen zei ze tegen Mark, joh, waarom doe je je jas niet uit? En toen ging hij staan. En de tranen liepen over zijn wangen. Hij zegt, vrienden, zegt hij, ik draag de littekens van de zon. En daarom hou ik mijn jas. En zijn armen waren getatoeëerd met niet zulke mooie voorstellingen. En dit vond ik een fijne trek. Ik draag de liefdekening van de zon. Kennen we dat al? Als Gods genade in ons leven komt, zullen we ook die liefdekening voelen van de zon. En die zullen we tot ons dood moeten dragen. En dat is een fijn. Daar is een Paulus op, ik alleen met mij. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Omdat de liefde Gods in zijn hart woonde. Hij voelt de littekenen van de zonde. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dan is het voor ons maar het saai werk. En dan zeg ik niet altijd dat je zulke spectaculaire dingen meemaakt.
en de keringen meemaakt. Je ziet ook de andere kant natuurlijk. Ook mensen die na enige tijd weer afhaken, de wereld weer ingaan, de zonde lief hebben. Dat je echt, dat je voelt dat in het diepste wezen geen levende verbinding is met God. Dat je, dat het wel heel mooi was in het begin. En dat je zag, het lijkt wel of het echt is. En dan kunnen wij het niet altijd onderscheiden. Dat hoeven wij ook niet te doen. Want dat kunnen wij niet. Het is de Heere alleen die het hart aanbiedt. We mogen wel op de vruchten letten. Van geloof en bekering. Ziet het hier ook. Heden in uw huis blijven. Dat Zacchaeus daar afdaalt. En dat Zacchaeus hem terstond met blijdschap in zijn huis ontvangt. Want terstond als de Heere in ons leven komt. Het is niet droefgeestig. Het is niet zo dat we langs de rand van het water of langs de galg moeten gaan. Nee, als de Heere komt, geliefde, dan maakt hij woning in het hart en stort hij zijn liefde uit in het hart. En dan is het terstond blij. Maar ook terstond droefgeestig. Die twee dingen gaan samen. Prachtige bekering. Hartelijke vreugde in God. En droefheid over de zon. Dat is toch het element van de prachtige bekering. Dat zien we toch hier ook. Hij staat op en hij staat voor de Heer Jezus en zegt het. De helft van de goede geef ik aan de armen. Wat ik ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel mee. Heb je wel eens nagerekend hoeveel dat hij gestolen had? De helft kon hij zo weggeven. En van die helft, die andere helft, dan moest hij vierdubbel betalen. Dat deed hij dan ook. Naar de wet van Mozes. Dus dan heeft hij niet zo erg veel gestolen. Is hij niet pas. Van kleine feit. Dat is wel zonde. Hoeveel hebben wij gestolen? We zijn niet zo ver van Zacchaeus af. Ja, ik zeg niet dat u een dief bent of dat u steekt. Maar van nature, van God, gestolen in eer. Daar is het weer op het oog. En de eigen ik op het oog. We hebben God onthoofd van zijn liefde. En als we daar verder op zouden gaan, dan zouden we dan beter zijn dan Zacchaeus. En dan zegt hier Jezus, heden is deze huizen zaligheid geschied, nademaal deze ook een zoon van Abraham. De zoon van het verbond. Tekening van het verbond. België, Rooms-Katholiek land. Rooms-Katholieken, ja, dat ken ik wel. Soms kun je de mensen daar ook op aanspreken. En die teken van het verbond toch ontvangen, daar kun je niet mee behouden worden. Want het is niet vanzelf als iemand gedoopt is dat hij zalig wordt. En dat hij zalig is. Nee, want het water van de doop was de zonde niet af. Maar het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van de zonde. En toch kun je de meest op aanspreken. God is gekomen in uw leven en heeft tot u gesproken. Ik wil uw God zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarom eist God dat we gehoorzaam zullen zijn aan zijn woord. Dat we ons bekeren en dat we zouden leven. En daarom is het werk van de evangelist eigenlijk heel eenvoudig. Hij moet het woord verkondigen. Hij moet wijzen op de ongerechtigheid. De knopen der ongerechtigheid moeten ontbonden worden. En hij moet wijzen waar de zon daarheen kan gaan. En tot wie hij moet gaan. Hij moet die Christus verkondigen. de zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken, dat verloren is. En dan denk ik aan die man, dat staat ook in mijn boek, die langs de Bijbel Kiel liep. En elke 14 dagen staat op de markt met zijn Bijbelkiosk om boeken te verkopen, Bijbels en lectuur uit te delen. En zo de mensen op de straat te bereiken. Dan komt er zo'n man voorbij en die begint dat te roepen en te vieren. En die zegt, meneer, ik gooi met de hele zooi de gracht in, want het zijn allemaal sprookjes. Geloof u werkelijk dat Adam van die appel gegeten heeft? Geloof u dat verhaaltje dan op? En zo stond hij dan. Uit de dagen en elke keer weer. En juist als er net iemand kwam. En die zei, meneer, mevrouw, wat kan ik voor u betekenen? Kan ik iets? Kent u de Bijbel al? En je kreeg dan een goed gesprek. En dan stond die kerel daar te schreeuwen. En dan werden de mensen bang en die gingen weg. En dan voelde je de macht van de duivel. En elke keer weer was hij er weer. Op een gegeven moment komt hij weer voorbij. En hij staat daar weer te schreeuwen. En toen ging er een gebed in een hart, Heer, wat moet ik nou toch doen? En toen zei de Heer, je hebt het woord. De Bijbel. Dan ga ik beginnen tegen een kerel die daar staat te schreeuwen en teksten zegt. Waar moet ik beginnen? Welke tekst? En dan zegt de Heer, als hij het nodig hebt, dan zal ik het in je mond leggen, dan zal ik de woorden in je geven. Wees niet bevreesd om te spreken. En hij staat er en ik roep en denk, meneer, mag ik ook wat zeggen? Ik zeg, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht en ze willen tot mij niet komen. Ik zeg, en daarom geloof ik er niks van. Omdat u in de duisternis bent. En hij liep weg. En dan had hij een bakker. En dan ging hij een brood kopen. En dan kwam hij de brood onder zijn arm terug. En hij riep, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ik denk, oh, die tekst heeft hij goed geleerd. In een korte tijd. En hij verdween tussen de mensen. 14 dagen later. Komt hij er weer. Maar nu schreef hij. Hij komt zo. En dan staat hij voor mijn trap. Ik zeg, goedemorgen, kan ik iets voor u doen? En toen kwam het verhaal. En de meneer zegt, zal ik u zelf zeggen? En weet je dat ik ernstig ziek ben? Ik heb kanker. Ik moet sterven. Hij zegt, ik heb alle kaarsen in elke kerk al aangekocht. Ik heb de sterren van de hemel gebeden. Maar God hoort me niet. God bestaat niet, zeg ik. Dat kan toch niet. Waarom luistert God dan? Voelde de nood in zijn hart. En als een mens boos zijn, ben ik ook al boos geweest. Boos op God. Er zijn die mensen die hebben altijd hetzelfde. Die zijn altijd hetzelfde niveau. Die hebben het geloof. Er is net een bootje met de kabbelende golfjes zwaar. Nergens geen strijd. Je moet het geloven. Je moet het geloven. Jezus is het ook. Je nood is boos geworden. Jongen van de engel. Die lange dominee heeft. Leeft niet meer. Die schreef de kinderen een preek. En ze, of hij zei het vanuit de preek. Hij zei, ben je nooit boos geweest op God? En net als die kleine jongen die voor de deur stond. En die de deur niet open kreeg. En die zei, ik moet erin. En schopte tegen de deur aan. Wat bij zijn moeder thuis. Moeder, riep hij. En schopte nog eens een keer tegen de deur. Moet erin. En die nooit boos op God. Die man. Hij lag met zichzelf overal. Met God, met alles. En toen zei ik tegen hem. meer. Dus stel je nou eens voor dat God het wel verhoort waar u om gebeden. Wat denkt u wat u aan gebeden heeft? Dan was u gezond geworden. Dan was u naar het ziekenhuis gegaan en de dokter had gezegd. En we maken nog eens een paar foto's. Ja meneer, we moeten u feliciteren, want we zien niks meer. U bent gezond. Kom over een jaar of zo maar eens terug voor controle. Ik zeg nou, dan was u... Ja, dan ging de wereld weer open, zeg ik. En dan ging u misschien weer naar het café met je vrienden. En je dronk er een en je ging nog eens naar de kerk om God te danken. Je stak nog eens een paar kaarsen aan. Ik zeg, en dan duurde het een paar keer en dan ging het leven weer verder. En dan leef u misschien nog 20, 30 jaar en dan bent u 80, 90. En dan? Dan sterf ik. Dan moet u God hebben. Weet je wat de Heer nu zegt? U hebt gebeden, hè? En dat geloof ik van harte. En ik weet dat God het gehoord heeft. Weet je wat God nu zegt? Ik geef het hem niet. Ik maak hem niet beter. Want ik wil je wat beters geven. Ik wil je het eeuwige leven geven. Waar nooit geen eind aan komt aan dat geluk. Dat wil ik je geven. Wat is dat dan? Kijk. Als God met je geest in je hart komt. Zijn liefde in je hart aanzet. Met je leven op God gericht. Dan heb je het eeuwige leven. Dan verandert alles. Ik zeg, dan moet je misschien nog een half jaar sterven. Maar ik zeg, dan ga je de eeuwige heerlijkheid. Dat is zo onontsprekend. Dat kan ik niet vertellen wat dat is. Eeuwig bij God is. Ik zeg, en dan, als de dag van Jezus Christus komt, dan krijg je ook je lichaam nog terug. En dan mag je op de aarde wonen in de wereld zonder ongerechtigheid. Ik zeg, dan ben je eeuwig gelukkig. Wat wil je? Wil je nog 30 jaar hier een beetje plezier maken in deze wereld? Of ja? Toen ben ik bij me gaan staan. Ik heb een boekje van dominee Bakker gegeven. Gebedsgesteld. En dan sta ik er op die Bijbelkiosk en dan denk ik, hieraan kan ik nog eens wat verkopen? Nee, dan denk ik, nee, nu heb ik hier mijn ziel die in nood verkeert. Hier heb je dat boek. En een Bijbel. We hebben samen daar een gebed gedaan. Midden tussen het winkel en het publiek. Zomer in het zaal. Kunnen we er samen doen. En lees jij dat boek van mij. En neemt de Bijbel op met mij. Een traan in zijn oog. En handdruk. En even later verdween hij tussen die nacht. Ik heb hem nooit meer gezien. Dat is er gebeurd. Dat weet ik niet. Maar God weet. Werkt die brood uit op het water. En we zullen het vinden na vele dagen. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Ik kijk even naar huis en ik weet niet hoe lang ik nog spreek. Kwart over, ik heb nog 7 minuten. Dus daar gaat het om. Dat wij het werk doen wat God ons opdraagt om het woord te zaaien. En dan vragen natuurlijk mensen, wat is nou het resultaat? Wat gebeurt er nou? Wat zie je er nou wat van? Ach, de eeuwigheid zal het straks openbaren, maar... We mogen hier op aarde soms ook, ja, de wonderen zien. Ik denk aan afgelopen zondag. 3 belijdenisprotestanten. 2 wat oudere vrouwen. 1 die net zo oud is als ik. De andere in een jaar of 30. En mijn eigen dochter. Maar die 2 vrouwen, die ene. Die heeft jaren gezocht. Komt uit een socialistisch gezin. En ja, ze voelde wel dat er moet een God zijn, maar haar vader zei, er bestaat geen God. Ze was nog nooit in een kerk, ja, natuurlijk was ze wel gedoopt, maar ach, dat doet iedereen, dus dat doe je dan ook maar. Het is te gek om dat niet te doen. We wonen toch in een land waar dat een gewoonte is. Je laat je in het moederhuis dopen. En dan behoor je tot de kerk, zo gezegd. Maar verder hoef je niet in God te geloven. En zo was ze opgevoed. Maar toen ze ouder werd, toen ze gaan zoeken. Haar huwelijk is gestrand. En toen is ze in de charismatische beweging gekomen van de Roomse kerk. Maar ook daar voelde ze zich niet thuis. Toen is ze gaan zoeken in de Pinkstergemeente. En daar vond ze aanvankelijk toch al wat ze zocht. En toch. Tot we 2 jaar geleden een cursus uitschreven, oriëntatiecursus, christelijk geloof. Ik dacht, nou, dat kerkje staat toch zo dichtbij. Dat kan ik ook wel eens naar zo'n cursus. Ik vind het wel leuk. Dus ik kwam naar de cursus. En ja, en daar werd ze mee geconfronteerd. Dat een mens dood in zonde en misdaden is en dat een mens geen wil is. Toen werd ze erg kwaad. En toen zegt ze, ja, maar je bent niet toch kiezen voor Jezus. En wij hebben het toch in onze hand. En wij moeten het toch, u moet het toch doen, zegt hij. En ik moet het ook doen. Kies dan heden wie gedienen zult. Ze zegt, staat toch in de Bijbel. Ik vind het maar negatief. Dat een mens niks kan. En zo ging dat. Ik had een paar teksten mee. We praten dan nog eens af. En zo langzamerhand, de tweede avond, is eens gaan zoeken in de Bijbel. Die is inderdaad, ze zegt, weet je wat er in de Romeinen rustig? Dat wij niets kunnen, dat we onbekwaam zijn tot enig goed. Ze zegt, ik heb Romeinen 3 gelezen, nou zegt ze, die is verschrikkelijk. En wij dat? Ja, dat zijn wij. En ze zegt ook, er staat ook een tekst in de Bijbel, dat we dood zijn in zonde niet dan, want doden zullen horen de stem van de levende God. Heb ik dat afgelegd? En ze is met die vragen natuurlijk, zondags, zat ze in die Pinkstergemeente. En toen ging ze daar ook die vragen stellen. Dus de gesprek aan haar ruzie. Ze zei ik tegen hem, ja, je moet hier geen verwarring komen stichten, want je gaat natuurlijk daar bij Rehoboth en daar hoor je al die dingen. En elke keer, dan kwam ze weer met kritische vragen, en dan ging ze, en als ik het dan uitgelegd had, ging ze met de vragen weer naar de Pinkstergemeente. Dat ging wekelijks door, zeker wel een half jaar. En als ik dan de evangelist gegeven had en al de verhaaltjes uit de evangelist, die schreef ze over. En ze maakte kerkblasje van de Pinkstergemeente. Stonden al die verhaaltjes van de evangelist, die stonden daar in kerkblad. En zo zaaiden ze. En gevolg dat de Heere haar duidelijk ook onderwezen heeft. En dat ze duidelijk voelde dat ze wel mooie woorden horen daar, maar het leven van de mensen was er niet daar. Dat ze hier de wereld en de zonde van alles konden me lopen. En dat werd haar tot een last. En ze heeft gezocht, en toen hij tot de Heere haar met het woord van hem geleid, zodat zij bij ons in de kerk gekomen is, een zondag blij is gedaan. Dan denk ik aan die andere vrouwen. Haar moeder was tot bekering gekomen. En zij wilde absoluut niet luisteren naar het woord van God. Ze leefde midden in de wereld. Ze had een vriend. Ze had een huis met die vriend in de woning van Zacht. Af en toe kwam ze eens een keer mee met haar moeder naar de kerk. En die moeder wachtte ervoor. Dat de Heere ook haar hart wilde openen. Maar het leek schier onmogelijk. Tot op het moment dat de Heere zei tot hiertoe en die zei. Dat God met zijn geest begon te werken ook in haar hart. En dat is het onvoorwaardelijke teken. Dat ze op een dag zijn tegen de vriend. De vloer zegt, ik ga uw ziel sterven. En ik zal veel tranen aan u schrijven. Maar ik kan niet meer hebben. Je mag alles houden. Ik ga naar huis. Ik ga bij mijn moeder wonen. En bij mijn vader. Zo wil God het niet. De jongen die heeft van alles gedaan om haar te bewegen. Maar ze heeft gebroken. Ze heeft het huis en alles achtergelaten. Maar ja, kwam de praktijk natuurlijk, was er niks meer. En toen werd ze vertroost in de geschiedenis, de koning en dat die weduwe bij die koning kwam en dat ze alles kwijt was. En toen heeft de Heere haar bepaald dat hij alles terug zou geven. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal u worden toegeworpen. Ze is naar de kerk gekomen en we durven het niet te zeggen. Ik heb ze zo ernstig gesmeekt en de Heere. De Heer, ik zou ze graag langer durven doen, de beste. Hij zegt, dan staat de Heer een teken gevraagd. Hij zegt, Heer, als broeder Borg nou zondag mij ziet, wil u dan in zijn hart leggen, die het eerste aan mij vraagt of ik belangrijk ben. En ze kwam de kerk binnen en zei, deze week kom eens niet. Ik zeg, wanneer ga je nou belangrijk doen? Het begon ze te huilen. Ze zegt, ik zal het doen. En nu, afgelopen zondag. Hij die u roept is de trouw. Die het ook doen zal. Hij die u roept. Zagenis met geroepen. En in het roepen Gods. Daar is de kracht. Hij roept. Die het getrouw is, die aan zijn woord verbonden is, die ook zijn woord zijn verbonden vestigt. Hij zal het doen. Hij zal ook de kracht geven. Wij brengen er niks van terecht. Dat heb ik ook zonder gezegd. Wij hebben wel ja gezegd. Maar je zal er niks van terecht brengen. Maar hij die u roept, is de kracht. Die het ook doen zal. Ik heb gezegd. Ja.
Wat zullen wij dan nog zeggen na deze indrukwekkende lezing? Ik vind het altijd heel opmerkelijk, wat ik in het begin eigenlijk al zei, om te mogen horen dat Gods werk nog zo doorgaat dat het ons niet zou beschamen. De laatste woorden van broeder Bor zou ik graag willen onderschrijven. Hij die u roept is de trouw. Dat het ook van ons mag gelden. We ook tot de troon van de Heer zullen vluchten en hem blijven aanroepen. Of hij ook ons genadig wil zijn. Ik wens ook u allen toe. Bij deze wil ik u ook hartelijk bedanken voor de woord. Dat u helemaal vanuit Gent naar hier gekomen bent. En wilde vertellen aan de hand van Gods woord. Dat vinden we altijd heel mooi. Aan de hand van dat Bijbelgedeelte. Ook die sprekende voorbeelden uit de praktijk te mogen horen. Hartelijk bedankt. Voor de kleinigheid voor de strijding van de kosten. Dat u bent gekomen. Dan nog even wat kleine opmerkingen voordat het woord met ons zal gaan eindigen. Dit was de laatste avond van ons seizoen. Dus dat is ook weer voorbij. We hopen natuurlijk weer verder te mogen gaan, als de Heer het geeft. In september zal de eerste avond gehouden worden. Eerste middag gehouden worden. U zal daar nog over geïnformeerd worden. Maar dan hoopt dominee De Butter het seizoen te openen met ons. Het onderwerp is nog niet bekend, want ik heb nogal pas gevraagd of hij het wilde doen. Maar dat zal u ongetwijfeld in de krant lezen of anders te horen krijgen. Dus in september beleven we al van onze eerste middag weer, dominee De Butter. Dan verder wil ik de dames van de koffie ook hartelijk bedanken. Die ons ook weer geholpen heeft. De collecte heeft opgebracht. €73,15 ook hartelijk bedankt daarvoor weer. En dan zal het evangelische woord met ons eindigen.
Kunnen we nog een versje zingen, hè? Dat zijn we gewend natuurlijk. Ik wil graag zingen met u 67 vers 2. De volken zullen u beleiden, o God, u loven altijd samen. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. 67 vers 2. We zullen samen danken aan u. Heere trouwe God, we zeggen uw naam hartelijk dank dat we hier vanmiddag bij elkaar mochten zijn met de trouwe vereniging. O Heere, en dat we mochten horen van uw werk, Heere, wat gij doet. Want het is niet ons werk. Wij kunnen in diepste wijze niets aan uw werk toevoegen. Wij worden gebruikt als slijk aan uw vingers, Heer. Dat betekent eigenlijk dat u ons eigenlijk niet nodig hebt. Maar dat u toch mensen gebruikt in uw dienst. Heer, bidden van u dat u dit werk zegenen, ook hier plaatselijk, Heer. U kent deze vriendinnen en vrienden. U kent en weet wat er in hun hart leeft. Dat u geven, Heer. Dat zij ook bezoekers van u mochten zijn. En dat er maar één verlangen in het hart leeft. om u te kennen, om u te lief te hebben, om u te dienen. Heere, wil hem zegenen. Wil hem geven, ook in de voortduur bij dit werk. Dat hij zich afhankelijk weten van u. En dat ook altijd, waar weer het woord van u centraal mag staan. We leven in donkere tijden, wordt wel eens gezegd. In diepste wijze is dat niet zo. Lang die hij heeft gezegd. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Heere, en dan bent u er. U heeft het lang. Maar dat donker is, dat is niet door u, maar dat is door onszelf. Omdat we de wereld in de zonde en die wereld gelijkvormigheid er is in ons hart, in ons leven. En dat we eigenlijk de genade verdonkeren, Heere, al wilt u geven. Dat het licht van uw genade mag doorbreken in ons aller hart. Opdat we tot een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn in deze ondergaande wereld. Ook in het kerkelijke rumoer dat er is, we weten de weg niet. En laat ons maar hulpeloze mensen zijn. En die het zeggen tegen u, Heer. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O Heere, wilt u zo ons gedenken, ook als we weer naar onze woning gaan, wil ons bewaren, en als we misschien alleen daar komen horen in de eenzaamheid, in het leven dat we dan die troost mogen zoeken en kennen. Ja, wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven, niet dat ik mij, maar mijn vertrouwen zalig maak. Jezus, dit is eigenlijk. Heer, dan zult u er ook voor zorgen. Ook in de toekomst. Zodat we die troost dan mogen bezitten. Dat we zo misschien in eenzaamheid met uw gemeenschap de weg mogen gaan naar het einde. Dat we elkander dan zouden mogen ontmoeten, Heer. Die grote dag. Van de stranden van de eeuwigheid. Waar het lied gezongen wordt. Van Mozes en het Lam. En dat we het allemaal zouden mogen en kunnen zeggen. Gij hebt ons goden gekocht. Met uw dierbaar lied. Heer, ga zo met ons. Vergeef al het zondige wat er was. Ook vanmiddag, was en reinig ons in uw dierbaar licht, om Jezus wil. Amen. Nou, allemaal wel thuis, het was me aangenaam. En u weet het, de boeken kosten 10 euro. En u kunt dan weer verder genieten misschien.